Welkom bij Radio Maria. De ware verhalen van een Russische pelgrim en de ondertitel luidt De mystieke kracht van het Jezusgebed. De pelgrim wou dus weten hoe hij ononderbroken moest bidden. En hij gaat van mens tot mens om inlichtingen, komt bij een monnik, een starets. En die zegt, ik zal je een onderrichting voorlezen uit de Philokalia, die op jouw geval betrekking heeft. Tussen haakjes nog eens gezegd, Philokalia betekent liefde voor het schone. En in feite was het dus, of is het dus een boek, gedrukt in Venetië in de tweede helft van de 18e eeuw, in het Grieks geschreven door een monnik van de berg Athos. En tot op de dag van vandaag heeft het zijn stempel gedrukt op de orthodoxe vroomheid. En ik lees dus nu verder. De starets zocht de onderrichting op van de heilige monnik Nicephorus en begon te lezen. Als je na de eerste pogingen geen toegang vindt tot het innerlijk van het hart op de manier die je was uitgelegd, dan moet je doen wat ik je nu ga zeggen. En met Gods hulp zul je het gezochte vinden. Je weet dat het vermogen woorden uit te spreken bij iedereen in de keel zit. Bedien je van dat vermogen, maar verdrijf eerst alle andere gedachten. Je kunt het, als je maar wilt. En laat jezelf ononderbroken de woorden zeggen, Heer Jezus Christus, ontferm u over mij. Dwing je ertoe ze al maar door uit te spreken. Als je dat een tijd lang volhoudt, zul je zonder enige twijfel daarmee de toegang tot je hart ontsluiten. Dat heeft de ervaring ons geleerd. En de starets ging verder. Je hoort wat de heilige vaders ons dus in dit geval opdragen. Je moet die opdracht vol vertrouwen op je nemen. En nu ook mondeling het Jezusgebed gaan verrichten, zo vaak als je maar kunt. Hier heb je een rozenkrans. Zeg aan de hand daarvan voorlopig elke dag 3000 maal het gebed. Of je nu staat of zit, loopt of ligt, herhaal ononderbroken, Heer Jezus Christus, ontferm u over mij. Niet hardop en zonder je te haasten. Doe het precies 3000 maal per dag. Voeg er niets aan toe, maar doe er ook op eigen houtje niets af. God zal je daardoor helpen het ononderbroken bidden van het hart te bereiken. Opgewekt nam ik die opdracht aan en ging terug naar mijn plekje. Ik verrichtte het gebed trouw en precies zoals de starets me had gezegd. Ongeveer 2 dagen lang viel het me zwaar, maar toen kwam het gebed me zo gemakkelijk en graag over de lippen, dat als ik het niet meer uitsprak, het verlangen in me opkwam het Jezusgebed toch weer te gaan doen. En ik kon het ook vlotter en met minder moeite zeggen. Het was niet meer zoals eerst toen ik me ertoe moest dwingen. Toen ik dat aan de starets vertelde, droeg hij me op het gebed voortaan 6000 keer per dag op te zeggen. Hij zei, wees maar gerust. Je hoeft alleen maar te proberen zo trouw mogelijk het genoemde aantal gebeden te verrichten. God zal je helpen. Die hele week door deed ik in mijn eenzame schuilhut elke dag 6000 Jezusgebeden. Ik bekommerde me verder nergens om. Ik sloeg zelfs geen acht op de gedachten die zich ook nu nog aan me bleven opdringen. Het enige waar ik op lette, was het precies volbrengen van de opdracht van de starets. En wat gebeurde er? Ik raakte zo aan het gebed gewend, dat als ik het ook maar even onderbrak, ik onmiddellijk het gevoel kreeg iets te missen. Alsof ik het verloren had. Als ik dan weer begon te bidden, werd het me meteen op hetzelfde ogenblik licht en blij om het hart. Als ik iemand tegenkwam, had ik er zelfs geen zin meer in met hem te praten. Ik wilde enkel nog alleen zijn en dat gebed uitspreken. Zo sterk was ik er in 1 week aan gewend geraakt. Omdat de starets me zeker 10 dagen niet bij zich had zien verschijnen, kwam hij mezelf opzoeken. Ik vertelde hem hoe het met me stond. Nadat hij aandachtig had geluisterd, zei hij, nu ben je aan het gebed gewend geraakt. Zorg dat je die gewoonte in stand houdt en nog sterker maakt. Verspil dus je tijd niet, maar neem je voor met Gods hulp van nu af per dag 12.000 maal het gebed uit te spreken. Blijf hier op je eenzame plekje. Sta zo vroeg mogelijk op en ga zo laat mogelijk slapen. Maar kom wel elke 2 weken naar me toe om raad te vragen. Ik deed wat de starets me had opgedragen. De eerste dag maakte ik pas heel laat in de avond het 12.000-tal vol. Maar de dag erop ging het al heel wat gemakkelijker en begon ik er plezier in te krijgen. Eerst voelde ik bij het uitspreken van al maar hetzelfde gebed een zekere vermoeidheid over me komen. Het was alsof mijn tong stijf werd en ik een soort kramp in de onderkaak kreeg, wat overigens niet eens zo onaangenaam was. En dan ook nog een lichte, zachte pijn in mijn verhemelte. Ook ging de duim van mijn linkerhand, waarmee ik de kralen van de rozenkrans stelde, wat zeer doen. En bovendien kreeg ik een branderig gevoel in de pols dat optrok tot aan de elleboog. Behalve dat het een heel prettig gevoel was, prikkelde het me er, als het ware toe, het gebed met nog meer ijver te verrichten. Zo heb ik 5 dagen achtereen telkens 12.000 gebeden gezegd. Toen ik er eenmaal aan gewend was geraakt, voelde ik me er wel bij en genoot ik er zelfs van. Op een keer vroeg in de ochtend leek het me alsof het gebed me wakker had geroepen. Ik begon mijn morgengebed op te zeggen, maar mijn tong kon het slechts met heel veel moeite uitspreken. Eigenlijk wilde ik zo gauw mogelijk weer het Jezusgebed doen. Toen het eenmaal zo ver was, hoe gemakkelijk ging dat gebed me toen niet af en hoe ruim werd het me om het hart. Het was alsof mijn tong en lippen de woorden helemaal vanzelf uitspraken, zonder enige aandrang van mijn kant. De hele dag was ik vervuld van blijdschap. Al het andere in de wereld was me vreemd geworden. Het leek alsof ik op een andere aarde leefde. Met gemak haalde ik de 12.000 gebeden. Vroeg in de avond was ik er al mee klaar. Ik had er veel zin in nog door te gaan, maar ik waagde het er maar niet op meer te doen dan de starets me had opgedragen. Ook de volgende dagen bleef ik de naam van Jezus Christus aanroepen. Het ging me nu zo gemakkelijk af, ik kon er haast niet mee ophouden. Op een keer, vroeg in de ochtend, leek het me alsof het gebed me wakker had geroepen. Ik begon mijn morgengebed op te zeggen, maar mijn tong kon het slechts met heel veel moeite uitspreken. Eigenlijk wilde ik zo gauw mogelijk weer het Jezusgebed doen. Toen het eenmaal zo ver was, hoe gemakkelijk ging dat gebed me toen niet af en hoe ruim werd het me om het hart. Het was alsof mijn tong en lippen de woorden helemaal vanzelf uitspraken, zonder enige aandrang van mijn kant. De hele dag was ik vervuld van blijdschap. Al het andere in de wereld was me vreemd geworden. Het leek alsof ik op een andere aarde leefde. Met gemak haalde ik de 12.000 gebeden. Vroeg in de avond was ik er al mee klaar. Ik had er veel zin in nog door te gaan, maar ik waagde het er maar niet op meer te doen dan de starets me had opgedragen. Toen ik naar de starets was gegaan om hem op de hoogte te stellen, deed ik dat uitvoerig. Hij luisterde aandachtig en zei toen, God zij dank dat je er zo'n zin in hebt gekregen en dat het bidden je zo licht valt. Dat is overigens iets heel natuurlijks. Het komt door het geregeld oefenen. Het is net als bij een machine. Als je het vliegwiel met de hand in beweging zet of het aandrijft, blijft de machine nog lang vanzelf doorlopen. Als je ze nog langer wilt laten doorgaan, moet je het wiel smeren en het blijven aandrijven. Nu zie je hoe God de mens die hij lief heeft met gaven overlaat, ook in zijn natuurlijke vermogens, en wat de mens al ervaart, zelfs buiten de genade om, als zijn zinnen nog niet gezuiverd zijn en zijn ziel nog vol zonde. Je hebt het nu zelf meegemaakt. Maar het zal nog veel beter worden, vol zoetheid en zaligheid, als de Heer je de genade geeft het automatisch innerlijk gebed te ontdekken en zo je ziel van kwade hartstochten te zuiveren. Die toestand is onbeschrijfelijk. Het ontdekken van het mysterie van dat gebed is een voorsmaak al op aarde, van de hemelse gelukszaligheid. Daartoe worden alleen waardig bevonden mensen die de Heer zoeken in de eenvoud van een liefdevol hart. Nu sta ik je toe het gebed te verrichten, zo vaak als je wilt, zoveel mogelijk. Roep de naam van Jezus Christus aan zonder te tellen, maar je moet je wel nederig overgeven aan Gods wil en van Hem alle hulp verwachten. Ik ben ervan overtuigd dat Hij je niet in de steek zal laten en je op je weg zal blijven leiden. Nadat ik die aanwijzing had gekregen, bracht ik verder de hele zomer onafgebroken door met het mondelinge Jezusgebed. Ik werd heel stil van binnen. Vaak droomde ik zelfs dat ik het gebed zei. En als ik overdag iemand ontmoette, dan waren de mensen me zonder uitzondering zo dierbaar en na, als waren het bloedverwanten van me, ook al ging ik in het geheel niet met ze om. Alle andere gedachten verdwenen vanzelf uit mijn geest. Ik dacht aan niets anders meer dan aan dat gebed. Ook mijn verstand begon zich nu daarop te richten. En in mijn hart bespeurde ik af en toe een helemaal vanzelf opkomend gevoel van aangename warmte. Als ik naar de kerk ging, leek me de lange kloosterdienst maar kort en niet meer zo vermoeiend als vroeger. En mijn eenzame schuilhut scheen me een heerlijk verblijf toe. Ik wist niet hoe ik God moest danken dat Hij mij, toch een echte zondaar, zo'n geneesheer en leermeester had gestuurd als die starets. Ik heb echter niet lang van de lessen van mijn geliefde, werkelijk verlichte starets kunnen profiteren. Tegen het einde van de zomer stierf hij. Ik heb nog afscheid van hem kunnen nemen. Toen ik hem onder tranen bedankt had voor zijn vaderlijke zorg, heb ik hem als gedachtenis de rozenkrans gevraagd die hij zelf bij zijn gebeden gebruikte. Ik bleef dus alleen achter en ook de zomer kwam aan zijn eind. Toen had ik geen onderdak meer, want na de oogst lag de tuinderij braak. De boer ontsloeg me, gaf me voor mijn diensten als bewaker 2 roebel en stopte mijn rugzak vol brood voor onderweg. Opnieuw trok ik als pelgrim van plaats naar plaats, maar nu dwaalde ik niet meer zoals vroeger rond, geplaagd door onzekerheid. Ik genoot onderweg van het aanroepen van Jezus Christus' naam. Alle mensen waren ook vriendelijker voor me. Het leek alsof ze alle van me waren gaan houden. Op een keer dacht ik erover na wat ik met dat geld zou doen dat ik gekregen had voor mijn diensten als bewaker. Waar zou ik het aan besteden? Wacht, dacht ik. De starets leeft niet meer. Niemand kan me nu onderricht geven. Ik ga me de Philokalia aanschaffen om daaruit het innerlijk gebed te leren. Ik sloeg een kruis en trok biddend verder. Toen ik in een gouvernementstad kwam, vroeg ik in verschillende winkels naar de Philokalia. In 1 zaak vond ik het ook, maar ze vroegen er 3 roebel voor en ik had er slechts 2. Ik probeerde af te dingen, maar de winkelier wilde het boek niet voor minder geven. Ten slotte zei hij: ga maar eens naar de kerk aan de overkant en vraag naar de koster. Hij heeft een heel oud exemplaar van dat boek. Misschien zal hij het voor 2 roebel aan je overdoen. Ik ging naar hem toe en kon de Philokalia, een heel oud stuk gelezen exemplaar, inderdaad voor 2 roebel kopen. Ik knapte het boek zo goed mogelijk op, naaide het in een lap stof en stak het in mijn borstzak bij de Bijbel. Zo leg ik dan nu mijn tochten af en zeg ik intussen ononderbroken het Jezusgebed. Het is me meer waard en dierbaarder dan alle anderen in de wereld. Doorgaans leg ik zo'n 70 werst af per dag. Vaak nog wat meer. Ik besef in het geheel niet dat ik loop. Ik besef alleen dat ik het gebed aan het zeggen ben. Als er een ijzige wind staat die tot in mijn botten dringt, hoef ik het gebed alleen maar wat vuriger op te zeggen. En al gauw ben ik helemaal warm. Kwelt me de honger? Dan roep ik de naam Jezus Christus wat vaker aan en vergeet ik dat ik zou willen eten. Ben ik ziek of voel ik kramp in de rug of in de benen? Dan let ik extra aandachtig op wat ik bid en voel ik de pijn niet meer. Als iemand me kwetst, hoef ik er alleen maar aan te denken hoe zoet het Jezusgebed is. En meteen is het gevoel van gekrenktheid voorbij en alle kwaadheid verdwenen. Ik ben alles alweer vergeten. Ik ben in zekere zin een zonderling geworden. Ik maak me nergens meer zorgen over. Er is niets wat me bindt. Naar onbelangrijke dingen kijk ik niet om. Als ik maar steeds mezelf mag zijn en vaak alleen. Het gebed is nu echt een gewoonte geworden. Ik voel me maar tot één ding aangetrokken. Ononderbroken het gebed zeggen. En niet zodra houd ik me daarmee bezig of ik word van binnen heel blij. God weet wat er precies met me gebeurt. Zeker, het is allemaal nog zintuigelijk. Of, zoals mijn staretszaliger zei, natuurlijk. En iets kunstmatigs, opgeroepen door het al maar herhalen. Maar ik waag het er niet op nu al te beginnen met het aanleren en aanwennen van het innerlijk gebed in het hart. Ik ben het niet waardig en maar een dwaas. Ik wacht het uur af waarop God het zal willen en vertrouw op het gebed van mijn gestorven starets. Hoewel ik dus het ononderbroken, automatisch, innerlijk bidden in het hart nog niet heb bereikt, ben ik God toch dankbaar, want nu begrijp ik heel goed wat die woorden betekenen die ik toen bij het epistel heb horen voorlezen. Bid zonder ophouden. Tweede verhaal. Lange tijd ben ik zo als pelgrim van plaats naar plaats getrokken. Het Jezusgebed ging met me mee. Het gaf me moed. Het troostte me op al mijn tochten, bij al mijn ontmoetingen met mensen, bij alles wat er gebeurde. Op een dag voelde ik dat het toch beter zou zijn ergens op een bepaalde plaats te blijven, om me zo mogelijk in alle rust aan de eenzaamheid te wijden en de Philokalia te bestuderen. Ik had er al wat in gelezen, telkens voor ik me te slapen legde of als ik overdag rust hield. Maar ik voelde het verlangen in me opkomen me nu eens blijvend in het boek te verdiepen en er vol vertrouwen de juiste aanwijzingen uit te putten hoe je door het gebed van het hart heil kunt verwerven voor je ziel. Omdat ik graag aan dat verlangen tegemoet wilde komen, maar me niet kon verhuren voor zwaar lichamelijk werk, ik kan van kindsbeen af mijn linkerarm niet gebruiken en vind dus nergens blijvend werk en onderdak, besloot ik als pelgrim door de uitgestrekte wouden en steppen van Siberië te trekken naar het graf van de heilige Innocentius in Irkutsk. In die streken zou ik alle rust vinden om het te wijden aan het gebed en het lezen van het boek. Ik ging dus op pad en verrichtte onderweg ononderbroken het mondeling gebed. Op een keer voelde ik dat dat gebed helemaal vanzelf, als het ware overgenomen werd door het hart. Dat wil zeggen, het hart begon op de maat van zijn kloppen innerlijk bij elke slag een woord van het gebed uit te spreken. Heer, Jezus, Christus, enzovoort. Ik hield ermee op het gebed met de lippen te zeggen en luisterde aandachtig hoe het hart het nu uitsprak. Ook was het alsof ik met de ogen naar binnen kon kijken. Ik herinnerde me dat mijn staretszaliger me dat had uitgelegd en me had verteld hoe heerlijk het zou zijn. Wel voelde ik een scherpe pijn in het hart, maar in mijn geest welde zo'n liefde op tot Jezus Christus, dat, was ik hem toen tegengekomen, ik me meteen aan zijn voeten zou hebben geworpen en ze niet meer zou hebben losgelaten. Ik zou zijn voeten hebben gekust en hem onder tranen hebben bedankt, omdat hij in zijn genade en liefde voor mij, onwaardig en zondig schepsel, zo'n troost wilde schenken door zijn naam. Daarop bespeurde ik een weldadige warmte in mijn hart, die zich verspreidde door heel mijn borst. Dit alles was voor mij een extra reden om de Philokalia ijverig te gaan lezen. Ik wilde er niet alleen mijn ervaringen aan toetsen, maar me ook verder toeleggen op het innerlijk hartgebed en het me zo aanleren. Want ik was bang zonder die controle te verdwalen, door iets natuurlijks voor een werk van de genade te houden, of tot hoogmoed te vervallen, omdat ik die vorm van gebed zo snel had bereikt. Mijn staretszaliger had me dat gezegd. Ik trok meestal 's nachts verder om de dagen voornamelijk door te brengen, zittend onder een boom in het woud met het lezen van de Philokalia. Hoeveel nieuwe, hoeveel wijze, maar mij tot dan toe onbekende dingen zijn me bij dat lezen duidelijk geworden. Er waren wel een paar plaatsen die voor mijn domme verstand bij het lezen niet duidelijk waren. Maar door de uitwerking die het hartegebed op me had, verstond ik vaak toch wat ik eerst niet had begrepen. En ik ervoer daarbij zo'n zoete zaligheid als ik me tot dan toe zelfs niet had kunnen indenken. Bovendien verscheen me in een droom mijn staretszaliger. Hij legde me van alles uit en probeerde vooral mijn onwijze ziel wat deemoed bij te brengen. Ruim 2 maanden van die zomer heb ik in zaligheid doorgebracht. Meestal trok ik door de wouden. Kwam ik over de veldwegen in een dorp, dan vroeg ik de mensen om brood en een handje zout voor mijn knapzak en vulde ik mijn veldfles met water. Daarop trok ik weer 100 werst verder. Of het nu was wegens de zondigheid van mijn slechte ziel, omdat het nodig was voor mijn geestelijk leven, of omdat ik daardoor meer inzicht zou krijgen en ervaring. In elk geval begonnen tegen het einde van die zomer de beproevingen. En jawel hoor, terwijl ik langs een straatweg verder trok, kwamen me in de schemering 2 mannen achterop. Het hadden soldaten kunnen zijn die geld van me eisten. Toen ik hun zei dat ik geen penning bezat, geloofden ze me niet. Ze riepen brutaal: "Dat lieg je! Pelgrims bedelen hopen geld bij elkaar." En een van hen zei: "Wat praten we nog langer?" Hij sloeg me zo hard met een knuppel op het hoofd dat ik bewusteloos in elkaar zakte. Ik weet niet hoe lang ik daar gelegen heb. Toen ik bijkwam, ontdekte ik dat ik, lelijk toegetakeld, tussen de bomen lag, dicht bij de straatweg. Mijn rugzak was verdwenen. Alleen de koorden waaraan ik hem altijd droeg, waren er nog, maar wel doorgesneden. Mijn pas hadden ze, goddank, niet meegenomen. Die stak ik altijd in mijn oude muts om hem vlug bij de hand te hebben als men erom vroeg. Terwijl ik overeind kroop, kwamen de bittere tranen. Niet zozeer omdat mijn hoofdpijn deed, maar omdat ik mijn boeken kwijt was, de Bijbel en de Philokalia, die in de gestolen rugzak zaten. Dag en nacht bleef ik erop treuren en klagen. Waar was mijn Bijbel gebleven, waarin ik van kindsbeen af had gelezen en die ik altijd bij me droeg? En waar was mijn Philokalia, het enige van waarde dat ik ooit had bezeten, kwijt was geraakt, net toen mijn ziel zich eraan begon te laven? Ze hadden me maar beter helemaal dood kunnen slaan dan dat ik nu zonder dat geestelijk voedsel verder zou moeten leven. Terugkrijgen zou ik het toch niet meer. Een paar dagen lang kon ik mijn benen nauwelijks voortbewegen. Zo terneergeslagen was ik door mijn verdriet. Maar op de 3e dag lieten mijn krachten me helemaal in de steek. Ik zakte in elkaar onder een paar struiken en sliep in. Ik droomde dat ik in de kluizenarij was, in de kluis van mijn starets. Ik klaagde hem mijn nood. De starets troostte me en begon me toe te spreken. "Dat moet een les voor je zijn. Je moet onverschillig worden ten opzichte van de aardse dingen om zoveel te meer ongehinderd je weg naar de hemel te kunnen gaan. Deze beproeving is over je gekomen om je niet in geestelijke wellust te laten vallen. God wil dat de christen zijn eigen wil, zijn begeerte en elke hebzucht aflegt en zich geheel en al overgeeft aan Gods wil. Hij leidt in het leven alle dingen zo dat ze de mens vooruit helpen en zijn heil bevorderen. Hij wil dat alle mensen gered worden. Eerste hoofdstuk, Timotheus. Vat daarom moed en geloof. Hij zal niet toelaten dat u boven uw krachten beproefd wordt. Eerste boek van de Korintiërs. Ook jij zult al gauw veel meer troost vinden dan je nu aan leed hebt gedragen. Daarop werd ik wakker. Ik voelde me weer op krachten en het was alsof er over mijn ziel licht en vrede was neergedaald. Gods wil geschieden, zei ik en sloeg een kruis. Ik stond op en trok verder. Het gebed werd weer in mijn hart werkzaam zoals voorheen. Zo trok ik 3 dagen lang in alle rust voort. Toen haalde ik op de weg een kolonne strafgevangenen in, begeleid door hun bewakers. Terwijl ik de troep voorbijliep, zag ik de 2 mannen die me hadden beroofd. Ze bevonden zich in het buitenste gelid. Ik viel voor hen op de knieën en smeekte hun dringend me toch te zeggen waar mijn boeken waren. Eerst deden ze alsof ze me niet kenden. Maar toen zei een van hen: als je ons wat geeft, zullen we je vertellen waar de boeken zijn. We willen 1 roebel. Ik bezwoer hun dat ik hun het geld zou geven, heel beslist, zelfs als ik het om de liefde van Christus bijeen zou moeten bedelen. Als jullie dat willen, kunnen jullie mijn pas als onderpand krijgen. Toen zeiden ze dat de boeken hun, samen met anderen gestolen waren afgenomen en nu in de tros werden meegevoerd. Maar hoe krijg ik ze dan? Vraag het maar aan de kapitein van het transport. Ik rende naar de kapitein en legde hem alles uitvoerig uit. Hij vroeg me onder meer: kun je dan werkelijk de Bijbel lezen? Ik kan niet alleen alles lezen, antwoordde ik, maar ook schrijven. In de Bijbel staat duidelijk geschreven dat hij van mij is. In mijn pas hier staan ook mijn naam en zo vermeld. Toen zei de kapitein: die gauwdieven zijn deserteurs. Ze hielden zich schuil in een lemen hutje en hebben heel wat mensen beroofd. Een gewiekste koetsier heeft ze gisteren gepakt toen ze zijn trojka wilde stelen. Wat mij betreft kun je je boeken terugkrijgen als ze inderdaad hier zijn. Loop maar met ons mee tot we halt maken voor de nacht. We marcheren niet zo ver meer, nog 4 werst. Vol vreugde liep ik naast het paard van de kapitein mee. Van lieverlede raakte ik met hem in gesprek. Ik merkte dat het een goede man was, eerlijk en niet meer zo jong. Hij vroeg me wie ik was, waar ik vandaan kwam, waarheen ik op weg was. Ik beantwoordde al zijn vragen naar waarheid. Zo kwamen we bij de pleisterplaats waar ze voor de nacht kwartier zouden maken. De kapitein hielp me mijn boeken te zoeken, gaf ze me en zei: waarom zou je nu in de nacht vertrekken? Je kunt bij mij in de gang slapen. Zo bleef ik dan. Ik was zo blij dat ik de boeken weer had, dat ik niet wist hoe ik God zou danken. Ik drukte de boeken tegen mijn borst en hield ze zo lang vast dat mijn vingers er klam van werden. De tranen stroomden me uit de ogen van louter geluk en mijn hart bonsde van zalige verrukking. Toen de kapitein dat zag, vroeg hij: "Je leest zeker graag in de Bijbel?" Ik was zo blij dat ik geen woord over de lippen kon krijgen. Ik schreide alleen maar. Toen ging hij verder: "Ik lees zelf elke dag het evangelie." Tegelijkertijd knoopte hij zijn uniformjas los en haalde een klein evangelieboek tevoorschijn. Het was in Kiev gedrukt. De band was versierd met zilverbeslag. "Ga maar zitten, dan zal ik je vertellen hoe ik daartoe ben gekomen. Opdienen!"